De ovale zaal van het Teylers Museum in Haarlem is op woensdag 4 juli officieel benoemd tot Nationaal Chemisch Erfgoed. En ik ga praten, of wij gaan praten met Trienke van der Spek van het Teylers Museum. Goedemorgen en gefeliciteerd.
Goedemorgen en ja, dankjewel.
Ja, want het is toch heel wat, hè? Die benoeming.
Ja, het is een fantastische uitverkiezing. Het was een wedstrijd waar een paar locaties in Nederland waar iets belangrijks is gebeurd als je kijkt naar de geschiedenis van de scheikunde. Mm-hmm. Daar zijn wij uiteindelijk als eerste uitgekomen, dus dat is een hele grote eer.
Ja, ik heb jullie uitgenodigd. Waarom? Omdat ik vind dat er heel weinig aandacht is aan besteed in de media. Er is wel wat aandacht gegeven, maar zo weinig, terwijl het zoiets groots is, vind ik tenminste.
Nou, ik ben dat eigenlijk met je eens natuurlijk, want ik werk ook heel graag bij het museum. Maar wat je ziet is het woord chemisch erfgoed, dan klinkt mm-hmm. het alsof het over een heel klein gebiedje gaat. Maar als je teruggaat naar de tijd waarin dus iets bijzonders gebeurde bij ons in die ovale zaal, dus waar mm-hmm. we dan ook die verkiezing aan te danken hebben, dan is dat eigenlijk veel breder dan alleen die chemie. Maar toevallig op het vlak van de scheikunde is er een hele grote bijdrage geleverd vanuit de ovale zaal. Maar er gebeurde daar heel veel.
Ja. Wat kun je vertellen aan de luisteraar wat er allemaal toen de tijd allemaal aan de gang was?
Nou, wat je ziet is in precies 240 jaar geleden is Pieter Teyler van Hulst overleden. Rijke Haarlemse zakenman en hij liet zijn geld na met een speciaal doel. En zijn testament, daarin schreef hij ook op waar dat geld aan uitgegeven moest worden. Mm-hmm. En dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Nou, een van de dingen is dat kunst en wetenschap gestimuleerd moesten worden.
Ja.
En daarvoor werd in 1784 een ovale zaal geopend. Er was heel veel geld. Er werd iemand aangesteld om onderzoek te doen. Mensen nieuwe kennis mee te geven. Je kon er als bezoeker naar binnen. En het beste van het beste werd aangeschaft. En wat je daar ziet is dat er een soort gouden moment ontstaat. Mm-hmm. Van een hele goede persoon, een goede onderzoeker. Geld genoeg om goede apparatuur aan te schaffen. Een ruimte waarin je dat kunt doen. En er was ook genoeg geld om die kennis die werd opgedaan te delen met de wereld.
Ja.
Nou, specifiek in de scheikunde is het zo dat men net op dat moment belangrijke ontdekkingen doet. Lucht is geen element, water is geen element. Hoe reacties verlopen, dat wordt ineens helemaal opnieuw bekeken.
Ja.
En ontstaat een nieuwe theorie. Nou, Van Marum, onze eerste wetenschappelijke directeur, die neemt kennis van die theorie en die denkt dat is interessant. Ik ga daar onderzoek naar doen. En hij heeft dan die zaal. Dat is eigenlijk een groot laboratorium.
Mm-hmm.
Ook voor kunst, hè? Want de Michelangelo's die liggen daar ook. Maar hij heeft daar een knots van een elektriceermachine staan. De grootste ter wereld. En hij gaat daarmee heel veel onderzoek doen naar die chemische processen. En alles wat hij ontdekt, daar correspondeert hij heel veel mee. Hij heeft geld en tijd om mensen te bezoeken, te corresponderen. En hij publiceert alles tot in grootste detail. En dat zorgt ervoor dat er een heel groot draagvlak gaat ontstaan in Europa.
Ja.
Voor die nieuwe theorie, want hij levert bewijs aan.
Ja, en voor
de
die
theorie
machine
wordt pas echt belangrijk als je het bewijs erbij hebt.
Ja, en voor die machine kwam ook echt Napoleon wilde hem zien. Einstein heeft hem gezien, geloof ik. Echt alle bekende of beroemdheden wilden die machine ook zien, toch? Toen de tijd.
Het leuke is, jij en ik en iedereen, je kan hem vandaag de dag nog steeds zien. Want het was eigenlijk meteen in zijn tijd, je moet je bedenken, voor 1800 was er een soort CERN aan het Spaarne.
Mm-hmm.
En daar kwamen internationale geleerden heen, maar ook belangrijke mensen. Iedereen wilde dat enorme onderzoeksapparaat, die een grote bliksemstrok, zien.
Ja.
Ook Napoleon. Ja, en hij staat er nog steeds.
Ja, in het
niet meer in de ovale zaal, maar een zaaltje daarnaast.
Ja.
We hebben sinds kort ook een werkende replica. Dus ook vandaag de dag kun je zien hoe die machine
trekt. En gehoord. Het maakt een herrie ook, hè?
Ja, het is heel indrukwekkend. Ja. Je moet je voorstellen, toen hij nieuw was, wist men eigenlijk helemaal nog niet zo heel lang dat bliksem elektriciteit is. En elektriciteit had ook de volle aandacht. Dus het was echt een soort wetenschappelijke hotspot daar in Haarlem van: hoe zitten dingen in elkaar? Wat is elektriciteit? Hoe vinden die reacties plaats? Welke rol speelt elektriciteit daarin? Nou, en dan is een soort vliegwiel, hè? Dat gaat aan en dat gaat draaien. En dat heeft echt een verschil gemaakt. En dat is de reden waarom we nu chemisch erfgoed predicaat hebben gekregen. En als het goed is, zijn we de eerste locatie van een heleboel in Nederland.
Ja, nee, heel mooi. Lorenz Lab, kun je daar nog iets over vertellen? Want die is natuurlijk ook.
Ja, wat je bij ons ziet, kijk, vandaag de dag kennen mensen ons toch vooral als een museum met kunst en wetenschap. En dan denk je, wat een gekke combi. Maar het is heel lang een actief centrum geweest om kunst en wetenschap te beoefenen en kennis te delen. En na Van Marum zijn er heel veel andere natuurkundigen of natuurwetenschappers geweest die diezelfde functie hadden. En de laatste belangrijke daarvan is Hendrik Antoon Lorenz, Nobelprijswinnaar uit 1902. En hij kwam naar Haarlem toe, kreeg alle tijd om onderzoek te doen en om daarover te publiceren. En hij kon daar een heel lab ook optuigen. En dat heeft hij gedaan. Daar zijn we heel trots op. Dus wij besteden in dat lab wat nog steeds bestond. Dat is helemaal gerenoveerd of teruggebracht in de stijl van Lorenz.
Mm-hmm.
Daar staat die replica van Van Marum. En het aardige is, dat is een bijzondere locatie. Want de Ovale Zaal was eerst het laboratorium.
Ja.
Maar was daar niet zo handig voor. En vanaf 1791 komt er een apart onderzoeksruimte. En dat is eigenlijk de plek waar dat huidige lab ook nog steeds staat. Nou, wat we nu doen, we zijn nu geen actief onderzoekscentrum meer. Daar hebben we tegenwoordig universiteiten voor die die rol nemen.
Ja.
Maar we hebben daar helemaal een publieksbeleving gemaakt, waarmee je teruggaat in die tijd waarin dingen nog nieuw waren, onderzocht werden, waar je ook kennis maakt met een man als Lorenz, die het grote voorbeeld van Einstein was.
Ja.
Juist.
En ja, die dan toch zomaar bij ons daar in Haarlem zat.
Ja, ja. Mooi.
Wienke, ik heb een vraagje.
Ja?
We hebben het over die elektriceermachine, toch? Wat je nu vertelt. Ja, precies.
Als, ja.
Heb jij die gezien, Sandra?
Ja, ik heb hem gezien.
Oh, oké, want als ik aan een elektriceermachine denk, dan denk ik aan zo'n elektriciteitsbol, weet je wel. Waar je vroeger, waar je dus met je vingers op ging en dan gaan die deeltjes gaan dan naar je toe.
Ja.
Is het zoiets? Moet ik me daar zoiets bij voorstellen? Even
nee,
voor de,
nee. Nee, dat is zo'n mooie plasmabol. En ik heb zelf een ervaring aan een soort draaiende band met een bol erop. En als je dat aanraakte, gingen je haren overeind staan.
Ja,
dat is eigenlijk meer de richting waarin je moet denken. Alleen dit is de voorloper. En wat je ziet is, het zijn twee gigantische glazen platen die moeten rondgedraaid worden met mankracht, hè, want we hebben het over de 18e eeuw.
Mm-hmm.
En daarmee wrijf je als een ballon over je haren langzaam die hele machine van metaal op.
Juist.
Een enorm stuk messing.
Ja.
En als die dan vol genoeg zit, dan moet die lading ergens naartoe en dan heb je gewoon precies wat de bliksem doet.
Ja.
Het maakt contact met aarde.
Ja.
En dan heb je die vonk en vooral, wat Sandra ook zei, een gigantische knal.
Ja, en een mooie, mooie nieuwe look.
Ja, en in die tijd had je dan tafelmodelletjes. En die van ons is 3 meter hoog. Dus het is het tafelmodel gewoon opgepompt tot maximale grootte. En het was in die tijd echt een soort nieuw wereldwonder.
Ja.
En hij is nog steeds heel indrukwekkend. En daarom hebben we nu ook een werkende replica gemaakt. Want het origineel werkt niet meer. Dat durven we ook niet meer te gebruiken. Maar die replica is net zo groot en maakt dus echt lawaai en vonken. Zoals hij het ooit meer dan 200 jaar geleden ook deed.
Ja.
Top.
Ja, Trienke, dank je wel voor je tijd. En jij ook bedankt voor je mooie vraag, Remis. Want ik heb hem al gezien. Dus in mijn beleving zie ik natuurlijk de machine al.
Ik hoorde Trienke daarover vertellen. En ik zag maar die plasmabol zo voor me. Ik denk, dan moet het zoiets zijn. Dus dank je wel voor je uitleg.
Ja, en
graag gedaan.
Ja, en Trienke, weet je wat ik het allerleukst vind van jullie museum? Als je daar binnenkomt, dat je die deur, gewoon die zware deur moet openen.
Ja.
Dat blijft gewoon een mooie ervaring. Dat je gewoon moet duwen om binnen het museum te komen. Geweldig. Nooit veranderen.
Nou, dat nemen we serieus mee. Nee, we koesteren ons verleden. En dat kun je daar ook heel goed zien.
Nou, goed, dankjewel. Fijne zomer.
Dankjewel.
Fijne dag.
Ja, jullie ook.
Oké, dag.
En het is alweer tijd voor kunst in muziek. Zoals je weet neem ik in elke uitzending een nummer mee dat te maken heeft met een kunstwerk of kunstenaar. En ik heb dit keer voor jou een nummer meegenomen, Ramis. Van David Bowie, wist ik ook niet. Ah. Live on Mars.
Ah, ja.
Ja, en wist je dat het nummer verwijzing maakt naar de cartoons Mickey Mouse? En de Caveman of Hemling's Alley, die kende ik niet, heb ik opgezocht. Maar Caveman zag ik wel, dus speciaal voor jou. Live on Mars van David Bowie.
Wauw, ik ga zwingen.